Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Over de wintersportvakantie. Die is na 3 coronajaren echt weer helemaal terug van weg geweest, zegt de ANVR. Maar is massaal afreizen naar besneeuwde pistes eigenlijk wel toekomstbestendig? En als we kijken naar de toekomst, dan eten we misschien in toenemende mate wel genetisch gemodificeerd voedsel. Klinkt ideaal, maar ook een beetje eng-ish. Of niet? Ga ik zo bespreken vanaf 11:30 met mijn panelleden. Vandaag Vreenli Stademeijer, oprichter van SheConsult. Goedemorgen, Vreenli.
Goedemorgen, Iwan.
En Cas Opdam, machine learning engineer bij Debt Agency. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Fijn dat je er bent. We gaan beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
En het breekijzer heeft te maken met ons leger. Een mijlpaal is namelijk aanstaande. Nederland en Duitsland bundelen binnenkort de landmachten, schrijft NRC. En daarmee staan straks de grote gevechtseenheden onder Duits bevel. Marten Kruijf is generaal buitendienst en voormalig commandant van de landstrijdkrachten. En die vertelt hoe die samenwerking er in praktijk ook nu al uitziet.
Luchtverdediging werkt ook samen. We doen veel opleiding en training samen met elkaar. En het feit dat je echt grote delen van jouw slagkracht samenvoegt en echt integreert voor een heel groot deel. Dat is uniek binnen NAVO. En dat doe je ook niet zomaar. Dat is een proces dat duurt jaren. Je moet elkaar leren kennen. Je moet elkaar leren vertrouwen. Je moet procedures op elkaar afstemmen. Dus wat goed is, groeit van onder vaak. Hè? Dus daar is er een voorbeeld van.
Ja, uniek dus wordt al jaren aan gewerkt. In het afgelopen decennium integreerden al 2 landmachtbrigades met een Duitse divisie. En nu dus dit laatste wapenfeit. Het creëert, zoals de krant schrijft, een binationale strijdmacht van 3 divisies. Zo'n 50.000 militairen. Klinkt allemaal als een vrij logische stap, maar verliest ons land op deze manier niet ook een beetje zijn soevereiniteit op het gebied van vrede en veiligheid? Wat te doen mocht de band tussen Nederland en Duitsland ooit bekoelen of er staan conflicten of meningsverschillen? Ons breekijzer vandaag. Het samenvoegen van het Nederlandse en Duitse leger is niet zonder risico. Wat vind jij? Gaat deze samenwerking en integratie te ver? En moeten we toch echt werken aan onze eigen troepen opbouwen, ons eigen leger? Ook omdat we daar heel veel geld aan gaan uitgeven de komende jaren. Of is het juist goed dat we de samenwerking verstevigen met een betrouwbare buur zoals Duitsland? En kunnen we eigenlijk niet meer in ons uppie? En hoe erg is dat? Breekijzer dus. Het samenvoegen van het Nederlandse en Duitse leger is niet zonder risico. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. Dan kom je zo meteen bij me in de uitzending. 020-468-4x0. En zo meteen hoor je hoe panelleden erover denken, Vreenli en Cas. Maar ik begin bij Pieter Kobelens. Hij is generaal-majoor buitendienst, voormalig directeur van de MIVD, de Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst. Goedemorgen, Pieter.
Goedemorgen.
Het samenvoegen van het Nederlandse en Duitse leger is niet zonder risico. Wat vind jij?
Ja, er gebeurt in je hele leven niks wat geen risico kent. Maar ik denk dat het risico wat we lopen als we het niet doen veel groter is. Zowel de Duitse krijgsmacht als de Nederlandse krijgsmacht heeft personeelstekorten. Daar begint het al mee. Daar los je dat voor een groot gedeelte mee op. En wat we ook niet moeten vergeten, dat als we wereldwijd kijken, Europa om na de Amerikanen het meest besteden aan defensie, maar toch slecht voorstaan, omdat we slecht samenwerken, niet integreren, materieel niet voldoende op elkaar afstemmen. En dat ligt dan weer gelegen in het feit dat we weliswaar een Europese Unie hebben, maar geen gemeenschappelijk buitenlands beleid, en iedereen die krijgsmacht zo dicht mogelijk tegen zich aan wil houden. Nou, als de Duitsers ons van plan weer zijn aan te vallen of de betrekkingen bekoelen, dan heb je nog steeds de mogelijkheid om die eenheden terug te trekken en uit te halen. Alleen, die mankeren dan wel een aantal spullen en capaciteiten, wat ook voor de Duitsers geldt, omdat we dat daarom ze juist samenvoegen. Dus ik denk dat het minder risico oplevert, dat we ons geld veel beter besteden en dat we ook beter met personeel omgaan, met een van de meest betrouwbare bondgenoten die ik ken binnen de NAVO.
Ja, nou is het de komende jaren gaan we miljarden meer uitgeven aan defensie. Eindelijk, hè, er is een soort, de laatste jaren een soort bewustzijn gekomen van, goh, defensie hebben we misschien toch wel heel erg veel afgeschaald en dat hadden we niet moeten doen. Ook in dat licht, hoe logisch is dit dan? Want ja, als wij hier miljarden uit gaan geven, maar tegelijkertijd gaan we meer samenwerken met de Duitsers, is dat logisch?
Jawel, want dan geeft het precies uit aan de tekorten die NAVO jaarlijks opgeeft, wat wij NAVO-breed hebben. Het is natuurlijk, neem nou bijvoorbeeld het verhaal van de SGP, die nu opeens met zijn rug tegen de verwarming aanroept dat we tanks bij moeten kopen. Ja. Laat het dan over de mensen die er verstand van hebben. De commandant de strijdkracht heeft gezegd, tanks zijn belangrijk, laat de Duitsers die kopen, die maken ze notabene, die verbeteren ze ook, die onderhouden ze. En dan besteden wij dat geld wat we anders zouden besteden aan tanks, bijvoorbeeld aan meer artillerie of andere zware wapens. Mm-hmm. Daar is die samenwerking goed voor, dan besteed je je geld dus veel beter. En krijg je dus veel meer waarde voor het geld wat we investeren en doen we geen domme dingen dubbelop. Dus het is hartstikke verstandig om dat te doen.
Voordat ik naar de bellers ga en voordat ik naar Vreemdeling en Kas ga, samenvoegen lees ik steeds, of bundelen lees ik dan in de krant. Mm-hmm. Maar in het bedrijfsleven zou het toch gewoon een overname heten, of niet?
Nee, want het zou betekenen dat je alle eenheden overneemt. Er zijn nog een aantal ondersteunende eenheden die er niet onder vallen. De korpscommandotroepen valt er niet onder. Daarnaast hebben we nog de Koninklijke Luchtmacht en de Koninklijke Marine... die ook wel samenwerken met andere krijgsmachten. Nee, dat is niet aan de orde. Maar vergeet vooral ook niet, deze gezamenlijke eenheid, als die wordt ingezet, wordt die meestal ingezet in NAVO-verband. Daar staat er weer een andere NAVO-commandant boven. Dus ook al doe je het alleen of in combinatie uiteindelijk, eindigen we altijd met inzet van de NAVO, tenzij het zo rotzooi wordt in Europa dat we onderling weer oorlog gaan voeren. Nou, dat zie ik voorlopig niet gebeuren.
Nee, laten we het ook niet hopen.
Dus jullie kunnen allemaal gerust gaan slapen, denk ik.
Ja, nou, dan gaan we dat vanavond doen. Maar eerst nog even deze uitzending afmaken.
Ja, dat is een goed idee. Dat is wel erg saai, dat is zo.
Rondje in het panel. Kijken hoe mijn panelleden erover denken. Vreneli, ons breekijzer. Het samenvoegen van het Nederlandse en Duitse leger is niet zonder risico. Pieter maakt zich niet heel veel zorgen. Wat jij?
Nee, ik ook niet. Ik denk dat het gewoon een heel goed plan is. Kijk, we zitten in de NAVO. We zitten in de Europese Unie. En de problemen die we hebben als klein land en als wereld zijn zo groot, die kun je in je eentje niet oplossen. En dat geldt ook voor vrede, stabiliteit, welvaart. Laten we dat gewoon binnen groter verband oplossen, voor zorgen en dat samen doen met onze buren in NAVO-verband of in Europees verband. Dus ik vind het ontzettend verstandig om de samenwerking op te zoeken.
Ja, die mag ook wel groter wat jou betreft dan.
Ja, wat mij betreft mag dat gewoon op Europees niveau. Ja, why not?
Het Europese leger. Nou, laten we het er zo nog even over hebben. Kas, wat vind jij?
Ja, ik ben het eigenlijk wel volledig mee eens wat hier vooral is gezegd. Maar ik zie vooral een groot politiek risico. Wat als de volgende Afghanistan zich aandient? Ik bedoel, je kan stellen dat het misschien niet meer voorkomt. Maar wat als? Wat als er een politiek gevoelige militaire operatie nodig is? De Nederlandse politiek wordt gevraagd door het buitenland. Gaan we dan deelnemen? Wie beslist dan? Den Haag of Berlijn? Mm-hmm. Ja, ik vind dat een interessant vraagstuk. Ja. En ook bijvoorbeeld nu met de tanks en dat Olaf Scholz wat twijfelt. Hoe gaan we, die politieke vraagstukken, hoe gaan we die oplossen dan met z'n tweeën? Wie trekt aan het langste touwtje? Ja. Wie gaat over wat?
En inderdaad, in navolging van de tanks ook de F-16's, waarbij Scholz heeft gezegd, wij gaan die vliegtuigen niet leveren. En Hoekstra heeft gezegd, wij gaan er met een open blik naar kijken. Je hebt misschien ook wel cultuurverschillen. Laten we dat maar gelijk even bespreken, Pieter. Wie trekt aan het langste eindje? Zou denken, de grote broer, Nederland is toch een beetje de 13e...
Nee? De Duitsers hebben geen F-16's. En als de F-16's geleverd worden, dan zou dat aan NAVO-bondgenoten zijn die hun Russische vliegtuigen doorschuiven. Ja. En dat vind ik een ontzettend goed idee. En wel omdat in de Oekraïne gewoon steeds meer mensenmassa door de Russen er tegen aangegooid wordt. Dat hou je niet eeuwig vol. Dus dan moet je veel slachtoffers maken onder je tegenstander, hoe vervelend het ook klinkt. En daar werken tanks en vliegtuigen juist heel goed samen. Mm-hmm. Dus door ze allemaal pennypaans voor die spulletjes te geven, verlengen we de oorlog. Dat is antwoord 1. Het tweede antwoord over van de meneer die zei dat hij zegt, ja, als er nou ingewikkelde beslissing moet worden aan alle Afghanistan, we hebben een artikel 12 brief afgesproken met de Tweede Kamer. Er staan een aantal eisen in. Eén daarvan is dat NAVO-VN-operatie als deze moet ondersteunen. Dus tot nu toe, ik heb de Afghanistan-operatie gedaan. Dat hebben we samen gewerkt met de Duitsers. Dat kan makkelijk. En als je het oneenig bent met elkaar, of niet eens met elkaar, politiek niveau, en het lukt niet in NAVO-verband, dan kun je ultimo zeggen, het gedeelte wat we in hebben gezet gezamenlijk met de Duitsers kunnen we niet sturen, dan sturen we een andere eenheid. Dus ik zie die angst helemaal niet. Okay. Ik zie wel de uitdaging voor de politiek, omdat nu nemen de militairen het voortouw om samen te werken. Terwijl ik vroeger altijd riep, zorg nou eerst voor dat we een gezamenlijk buitenlands en vredesbeleid hebben. Nou, dat duurt nog wel even met Hongarije, Bulgarije en alle nieuwe landen. Dus ik denk dat als Defensie het voortouw neemt, dat we best genoeg intelligente politici hebben die een modus operandi kunnen bedenken. Om als wij een operatie deel willen hebben, de Duitsers geen zin in hebben, dat we dat dan op ons eentje doen en andersom.
Ja, eigenlijk zou je liever de.
En pragmatische mensen, militairen.
Ja, maar zou je liefst eigenlijk de volgorde omgekeerd willen hebben? Dat de politiek dus eerst nadenkt over de grote lijnen en wat willen we eigenlijk? En dat dan Defensie dat gaat uitvoeren? Want het lijkt nu een beetje het omgekeerde te zijn.
Ja, dat is zo. Ik ben best wel voor een federatief Europa ooit. En dat vooronderstelt geldt dan een gezamenlijk buitenlands beleid. Ja, je ziet dat dat gewoon tijd kost. Hè. Hoe vaak zitten we niet te mopperen over regels die Europa uitvaardigt waar we het niet mee eens zijn. Dus ja, als je het pragmatisch benadert, dat kun je op korte termijn niet bereiken. Dus ja, laten we dan samenwerkingsvormen zoeken. En als dat dan niet gaat, dan zoeken we met verstand de uitzondering. En ja, het is alleen jammer als je met de Duitsers samenwerkt dat je Eindhof en sauerkraut moet eten. Daar moesten we erg aan wennen in het begin.
Ja, en dat Duits, nou, dat kunnen we wel. Hè. Dat komt wel goed. Ja,
die taal, precies.
Ja. Rob, goedemorgen.
Ja, goedemorgen met Rob Quist in de beeld. Ja, ik vind dat we toch de lessen moeten trekken uit MH17. Dat is één, dat we zelfstandig een operatie moeten kunnen uitvoeren. Ik bedoel bijvoorbeeld het bergen van de slachtoffers. En de tweede toch de kwalijke rol die Duitsland gespeeld heeft bij de verdere afhandeling. Ik doel erbij op de amnestieregeling in de Minsk-akkoorden voor de Russische separatisten, inclusief voor de mensen die MH17 hebben neergehaald. Dat was Merkel en Macron. En ook dan de minister Pistorius, de huidige minister van Defensie, was twee jaar na MH17 en de annexatie van de Krim, stond hij als lid van de Nederlands-Duitse vriendschap, of de Russisch-Duitse vriendschapsvereniging, stond ja klaar dat die sancties maar opgeheven moesten worden. Ja. Dus ik denk dat we toch voorzichtig moeten zijn. Ik denk dat we moeten samenwerken binnen NAVO-verband, maar dan speciaal moeten richten op de Britten en de Amerikanen. Want daar moeten we van hebben. En als die zich terugtrekken, dan is het een ramp. Want van de Duitsers en de Fransen, die als die alleen staan, die trekken dat niet ten opzichte van Rusland.
Maar jij zegt dus meer naar het westen kijken dan naar het oosten?
Ja, en in NAVO-verband. En vooral vasthouden aan de Amerikanen en de Engelsen. Ja. Want daar hebben we wat aan als bondgenoot, als het puntje bepaald komt. Want zonder de Amerikanen en dan minder dan de Engelsen, dan zijn we als puntje bepaald komt tegenover Rusland, zijn we nergens.
Oké, over die Russen ga ik het zo nog even hebben met Pieter. Dank voor het bellen. Fred, goedemorgen. Fred?
Goedemorgen.
Hallo, zeg
met maar. Met Fred van der Luij den Bosch. Wir müssen zusammenarbeiten. Das ist notwendig. Ik vind het bijzonder goed dat er iemand van de militaire inlichtingendienst in uw panel zit. Mijn beide ouders zijn ook medewerkers van de militaire inlichtingendienst geweest.
Ja.
Ik volg zijn denkpatroon. Als je in het strategisch centraal comité de opperbevelhebber van Nederland zet en de opperbevelhebber van Duitsland, en je denkt in NATO-verband, dan kan je geen bel vallen aan deze samenarbeid.
Ja, geen zorgen. Ja, nee. Geen zorgen dus bij Fred van der Laar uit Den Bosch.
Ja, oké.
Dank voor het bellen, Fred. Onze telefoonnummer 020-468-4x0. Als je wil reageren op ons breekijzer, het samenvoegen van het Nederlandse en Duitse leger is niet zonder risico. Of je nou eens of oneens bent, mag allebei. 020-468-4x0.
BNR breekt. Ivan Verrips.
En in mijn panel zitten vandaag Vreneli Stadelmeijer van She Consult, Cas Opdam, machine learning engineer bij Debt Agency. Ook bij me is Pieter Koblenz, hij is generaal buitendienst en voormalig MIVD-baas. En we praten over ons breekijzer. Het samenvoegen van het Nederlandse en Duitse leger is niet zonder risico. Dus ja, als we even kijken naar die leiding in die landstrijdkrachten, Pieter, dat zijn dus Duitsers. Waarom is dat eigenlijk? Waarom is dat niet een soort roelerend systeem? Waarom hebben de
Duitsers dat zal er... Ik moet je een beetje het antwoord schuldig blijven, maar het is doorgaans te doen gebruikelijk dat die commando's roteren. Ja, de eerste grotere organisatie in het is een divisie. Dat is een Duitse divisiecommandant voor onze generaal Skurotuik. Je hebt Marten Kruijf gesproken. Die heeft het grootste leger ooit aangevoerd in Afghanistan. Uiteindelijk gaat het erom dat zo'n operatie, al doend met de Duitsers, 99 van de 100 keer in NAVO of EU-verband zullen plaatsvinden. En dus die heren die zich zorgen maken en dat we met Amerikanen en Engelsen moeten samenwerken, die zitten daar automatisch bij die besluitvorming in. En als het over de MH17 gaat en over eenheden die ondersteuning kunnen leveren om in dit geval die verschrikkelijke taak op je te nemen om lijken te bergen en bewijsstukken terug te halen, dat zullen we altijd blijven kunnen. Want het feit dat we die samenwerking met landmacht eenheden hebben, betekent niet dat de hele krijgsmacht onder de Duitse krijgsmacht valt.
Ja.
Dus ik denk dat die meneer dat niet helemaal goed op het netvlies heeft.
En een van die bellers
dus ook daar geen zorgen over.
En een van die bellers die iets zei over Rusland. Duitsland heeft natuurlijk een andere relatie met Rusland, ook historisch.
Ja.
We weten
mevrouw
Merkel die had warme banden met meneer Poetin. Inderdaad, meneer Pistorius die dacht een tijdje geleden ook nog anders over Rusland. Daar zijn wij toch wat sneller in, toch?
Als je strategisch kijkt, dan is het fijn dat Duitsers met een hele grote land weer tussen Rusland en ons in zitten. Dus die hebben een nog groter belang dat ze goed met elkaar overweg kunnen. Dat geldt voor ons overigens ook. Niemand vergeet niet dat de inzet van militaire middelen pas gebeurt als de politieke mogelijkheden zijn uitgeput. Dus de primaat blijft bij de politiek liggen. En net zoals dat in Oekraïne het geval zou zijn, alles vindt plaats uiteindelijk aan de onderhandelingstafel. Dus je moet naar militair kijken als een last resort. Daar maak ik me geen zorgen over. Angst voor de Russen heb ik niet. Die hebben het voorlopig hartstikke druk in de Oekraïne. En doordat wij maar, dat klinkt een beetje raar misschien, en wellicht niet geheel ethisch verantwoord te geven, de Oekraïne de provisions om de Russen voortdurend om de oren te geven en schade aan te brengen. Daarmee worden de Russen zwakker. En ondertussen proberen wij onze defensies weer op orde te krijgen. En weer voor afschrikking te kunnen zorgen. En daar werkt deze samenwerking met de Duitsers ook aan mee. Ja. Je hebt beter iets aan een goed geoliede machine dan mensen met hele goede voornemens die onvoldoende personeel en onvoldoende middelen hebben. Ja. En dan, we hebben hele slimme landmachtofficieren. Als wij het nodig vinden dat we dat moeten kunnen commanderen, dan gaat dat vast gebeuren. Ja,
Vreneli, Pieter noemde net al eventjes dat plan van de SGP deze week om ook als Nederland weer tanks aan te gaan schaffen. Minimaal 30 om zo weer onze eigen verdediging een beetje op te bouwen. Nu leasen we tanks van Duitsland. Heeft zo'n plan, ik hoorde Pieter wat cynisme daarover, daar zullen we het zo nog even over hebben, maar Vreneli, heeft zo'n plan jouw sympathie? Dat je denkt van ja, het is toch eigenlijk wel gênant dat wij geen tanks meer hebben in ons land?
Jo, weet je, wij zijn zo klein. Ik ben het gewoon helemaal met Pieter eens. Hè. Die zegt van laat de Duitsers dat doen. Die kunnen ook het onderhoud van die tanks goed doen. Waarom moeten wij tanks hebben? Ja. Maar goed, ik ben geen defensiespecialist. Ik weet het niet. Dus ik luister graag naar Pieter. Wat hij daarover zegt.
Nou, waarom hoeven wij geen tanks te hebben, Pieter?
Nou, omdat de Duitsers dat voor ons kunnen overnemen. Dat geld dat besteden wij wel. Dan kunnen wij bijvoorbeeld ook overigens ook Duitse makelij panzerhauwitzers, dus artilleriestukken die over grotere afstand kunnen schieten. We gebruiken het voor gevechtshelikopters die de Duitsers nauwelijks hebben. Wij veel van, die ook tegen tanks worden ingezet. We hebben onze eigen specialiteiten. We brengen ook voldoende geld in. En je moet gewoon je taken verdelen. En wat ik hier zo fout aan vind, ik zie nu vol trots een meneer van de SGP, waar ik nog nooit van gehoord heb, twee keer te roepen van koop tanks. De laatste keer dat ik de Kamer ooit iets heb horen roepen was dat er .50 mitrailleurs van panzervoertuigen af moesten in Bosnië. En hoe dat afgelopen is, het tweede. Dus schoenmaker blijf bij je leest. Laat nou het ministerie van Defensie met haar wijze mensen daar iets van vinden. Ja. En als je vindt dat er tanks bij moeten, vraag dan waarom we dat niet doen. Nou, dat is de reden heb ik net gegeven.
Op zich is SGP
niks geheimzinnigs aan.
SGP toch gewoon redelijk defensie-minded partij meestal?
Ja, dat kan best. De SGP is volgens mij ook een beetje linksdenkend. Dus het was heel fijn dat ze meedenken met Defensie. Daar zijn we niks op tegen. Maar ga nou niet in de details. Of stel vragen, waarom kopen we geen tanks? Nou, dan heb je net het antwoord gekregen. Defensie zal exact hetzelfde zeggen. Ja, natuurlijk zijn er lobby's van bedrijven die vinden dat ze tanks moeten kopen. En natuurlijk zijn er oud-militairen jarenlang met die tanks gereden. En ze liefst vandaag weer terug zouden willen hebben. Ja, die nostalgie, daar kunnen we geen geld aan uitgeven. Vergeet ook niet, hè, iedere tank heeft 4 personeelsleden. Heeft heel veel mensen nodig om het te onderhouden. Dus het zet ook weer druk op je werving van mensen die je misschien beter in kan zetten bij effectieve systemen waar je minder mensen nodig hebt. Want ook bij Defensie is het zo dat door modernisering je steeds minder mensen hoeft in te zetten.
Kas, als je kijkt naar standpunten als het gaat om Oekraïne dus. We bespraken het eventjes, Scholz, Duitsland is veel terughoudender als het gaat om het leveren van, bijvoorbeeld vliegtuigen of tanks. Dat was ook allemaal heel veel pijn en moeite kostte dat. Hoekstra heeft erover gezegd, over die F-16's, van nou, als er een verzoek komt, dan kijken we daar met een open blik naar. Waar stel jij een beetje? Ben je een beetje denkt van nou, die open blik of liever op de rem trappen en dan kijken wat nodig is?
Ik heb zeker een open blik. Ik denk dat dit is gewoon een Russische agressieoorlog die probeert Oekraïne onder de voeten te lopen. En als we geen Oekraïne niet ondersteunen, dan kunnen we Oekraïne net zo goed ook opgeven. Dus ik denk dat we zoveel mogelijk wapentuig moeten sturen naar Oekraïne. Om het conflict tot een snel einde te brengen. Want we zullen zelf onze vingers niet aan branden.
Nee, en dan dus maar inderdaad het maximale doen wat je kan doen.
Ja.
Zonder de mensen heen te sturen. Pieter, is de volgende stap dan ook luchtmacht en marine ook verder gaan laten samenwerken met Duitsland?
Marine wordt een beetje ingewikkeld. We hadden natuurlijk al lang bijdrage kunnen leveren in het konvooi begeleiden in de Zwarte Zee. Maar dat vinden we te escalatoire. Dat doen we dus niet. Luchtmacht heb ik net gezegd. Ik vind dat we straaljagers door moeten schuiven naar oude F-16's naar Polen. Ja. En Polen hun Russische kisten doorgeven aan de Oekraïne. Dat levert er ook minder opleidingsproblemen op. om die oorlog zo kort mogelijk te houden. En nog even in te gaan op Duitsland. Ik vind dat Duitsland te vaak in het hoek wordt gezet. Ja, ze zijn langzaam. Laten we één ding niet vergeten. Ze hebben 2 wereldoorlogen veroorzaakt. En de handhaven hebben ze hun hele wetgeving ook moeten aanpassen in het Bundesverfassungsgesetz. Die hebben alles aan gedaan om niet weer in de situatie te komen dat ze een hele grote militaire macht worden. Mm-hmm. Ze hebben hun kinderen opgeleid. Zo, ik heb er 15 jaar gewoond. Zo hebben we elk jaar met onze beveiligingstijd gaan er weer massas films over de buis. En daar waar de hele wereld riep, ja, die Duitsers moet je een beetje in de gaten houden. Zeggen nu, als je niet zit te treuzelen, man, koop godverdikke is wapens bij je, geef ze door. Dat is een hele ingewikkelde gewetensvraag voor onze oostenburen. Dat komt niet zo goed uit op dit moment, maar het siert ze wel, vind ik.
Ryan, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Uitstekende samenwerking die wordt voorgesteld, alleen dan wel met met Engeland, met het Verenigd Koninkrijk. Nederland heeft gewoon geen goede militaire relatie met Duitsland gehad, hebben we nooit gehad, maar wel met de Engelsen. Uit eigen ervaring heb ik veel ervaring met de samenwerking met de Engelse marine. Ja. En dat is altijd uitstekend gegaan.
Wat gaat er mis met die relatie met Duitsland?
Omdat mijn eigen ervaring met de Duitse marine is dat we daar niet zoveel mee hadden. En ook geen goede klik met elkaar hadden. Ja. En ten aanzien van Duitsland zelf vind ik dat Engeland een natuurlijke partner van Nederland is. Nederland heeft altijd het oog op het Anglo-Saxische gebeuren. En niet het oog op Oosten en op Rusland.
Dankjewel voor het bellen. En tot slot van deze uitzending nog even Daniel. Goedemorgen.
Goedemorgen, ben ik goed te verstaan?
Ja, luid en duidelijk. Jij wel.
Gelukkig. Ja, de stelling, hè, ik vind inderdaad dat het niet zonder risico is. Gelet op de samenwerking die we al hebben met Duitsland, vind ik dat in principe voldoende. Verdere uitbreiding is in mijn opinie ook niet nodig. Ook gelet op Joegoslavië, andere conflicten waarbij Nederland en Duitsland hebben samengewerkt. Wel vind ik Europees belangrijk. Ik zou meer pleiten voor lokale samenwerking tussen Nederland, België en Luxemburg. Mm-hmm. Dus meer Benelux. Als je kijkt naar de NAVO bijvoorbeeld, zie je opeens heel erg een samenwerking ontstaan onder bepaalde NAVO-staten. Zo is Japan bezig om een krijgsmacht uit te breiden. Er wordt gesproken van een programma van meer dan 320 miljard dollar. Mm-hmm. Samen met Australië, de Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Dus een soort van nieuwe militaire alliantie. Dus Europees ben ik zeer erg voor. Maar met Duitsland vind ik het misschien nog een stap te groot.
Dank voor het bellen, Daniel. Pieter, ik vroeg me ook nog af. Op deze manier ontstaat dus een binationale strijdmacht, zoals de krant schrijft, 50.000 militairen. Ligt Vladimir Poetin daar wakker van?
Ja, daar ligt hij wakker van, want hij heeft niks aan een beter samenwerkende militaire eenheid aan zijn westgrens. En reageert op de vorige mensen Benelux samenwerking. Dan zouden wij de grootste partner worden, zouden wij moeten trekken. Want de Belgen die hebben hun defensie helemaal verwaarloosd. En Luxemburg, daar hebben ze alleen maar, geloof ik, defensie ergens op de pui van een gebouw staan. Dus daar moeten we het niet van hebben. De Engelsen, die meneer die over de Engelsen praat, duidelijke marineman, daar heeft hij gelijk in. Maar ja, de Duitse marine is niet zo groot, nooit geweest. En daar waar ze meegedaan hebben, werden ze snel in de pan gehakt op de onderzeeërs na. Dus die samenwerking tussen de Engelsen zal zeker blijven. Maar de landmachten tussen de landmacht UK en Nederland zijn ongelooflijk verschillend. En wij gebruiken heel veel Duits materiaal, omdat het gewoon de beste spullen zijn. Ja. En dat neemt niet weg dat we, en dat vergeet steeds iedereen, het is niet zo dat we met Duitsland in bed gaan liggen, maar dat we samen met de Duitsers in het NAVO-bed liggen. Daar moeten we naar kijken, daar moeten we het van hebben. Want ook de Duitsers kunnen het niet alleen. Ja. Die kunnen het ook niet alleen met ons. Ook die zullen in NAVO-verband moeten denken. Dus dit gaat meer navolging krijgen bij andere partners. En voor de rest houden we natuurlijk van al onze bondgenoten. Hè. Daar is geen twijfel over mogelijk. Ja, de Duitsers zijn wel erg betrouwbaar.
Dat Benelux-leger, dat hoor ik ook al, nou weet ik veel, 10, 15, misschien wel langer jaar over. Gaat dat er dan gewoon nooit komen en moeten we dat maar vergeten?
Wel, nee joh. Heb je gezien wat de Belgen aan de Oekraïne geven? Ik bedoel, daar hebben ze 4 maanden over gesproken. Ze hebben geen spullen om weg te geven. Hun F-16 is nog niet formeel vervangen. Ze hebben geen tanks. Die hebben hun hele krijgsmacht nog veel erger verwaarloosd dan ons. Het enige wat ze goed hebben gedaan in samenwerking met Nederland is de marine. Want we hebben gezamenlijk fregatten en gezamenlijk mijnenjagers onder één commando. Dus Nederland doet zijn best om zo goed mogelijk samenwerken met de buren. Met de andere buren, de Engelsen, doen we samen met de mariniers en met de marine. Want ook de mariniers worden niet genoemd in het samenwerkingsverband. We zijn heel wat slimmer dan menigeen denkt. Mm. En al die coalities die ons helpen, die zijn er al, kunnen worden uitgebreid. En ik vind onder een NAVO-hoedje, want een Europees leger zie ik niet zitten, daar hebben de mensen niet voor. Betekent alleen dat we een politiek trucje uithalen en tegen een soldaat zeggen, je hebt twee petten, deze week ben je Europees leger, ja, en volgende week ben je NAVO-leger. Met aparte hoofdkwartieren, met nog meer oude hoeren en besluitvorming, dat werkt toch voor geen meter.
Nou,
gewoon NAVO, Europa erin, en als de Amerikanen en Canadezen gezinnen wel mee te doen, dan wordt het NAVO-minus, die plannen zijn ook ooit gemaakt. Okay, niet ingewikkeld maken.
Ik kruis hem even door, het Benelux-leger. Oké, Ahmed, tot slot. Ahmed, goedemorgen.
Goedemorgen. Nou, ik wil compliment geven aan de heer Pieter. Echt van, wat een deskundige man. Ik krijg niet genoeg van die man, meen ik echt. Ik had een vraag. Kan hij niet minister worden van Defensie?
Ja, meneer Koblenz, kunt u niet minister worden van Defensie? Dan ga ik opeens voeveren.
Ja, maar dan moet ik mijn hoofdbaan moet ik in de steek laten. Oh, ja. Ik ben opa van 11 kleinkinderen en daar geniet ik heel erg veel van. Er zitten hele wijze mensen bij Defensie. Ik vind die minister het echt niet verkeerd doen. Er zit een goede staf. Als de politiek goed samenwerkt met de huidige club in Defensie, dan doen ze A, precies wat er gezegd wordt, komen ze met goede voorstellen en dan komt het vanzelf wel goed.
Ja, maar als mevrouw Ollongren stopt en ze bellen u, dan denkt u er wel even over na, toch?
Nou, dan zal ik een politiek antwoord geven. Dan sluiten we natuurlijk niks uit als het vaderland roept.
Heel fijn. Dank, Pieter
Koblenz. Ja, als ik wel al mijn kleinkinderen mee mag nemen naar werk.
Dat mij betreft wel. Ze hebben vast 11 kantoortjes over. Ja. Generaal-majoor buitendienst en voormalig baas van de MIVD. Pieter Koblenz, dank voor je aanwezigheid. En ons breekijzer vandaag. Het samenvoegen van het Nederlandse en Duitse leger is niet zonder risico. Op onze Instagram-pagina is 60% het daarmee eens. Je kan nog van je laten horen de hele dag daar op Instagram, dus in de story. Zometeen gaan we praten over al dat andere nieuws van vandaag met Cas en Vreneli over de wintersport. Velen zijn al gegaan, voor velen moet dat nog gaan gebeuren. Na corona slijden we weer massaal de pistes af, maar hoe duurzaam is dat eigenlijk nog? En genetisch gemodificeerd voedsel klinkt heel futuristisch. Wetenschappers zijn er verder mee dan veel mensen denken. Met het aanpassen van het DNA van gewassen zijn die gewassen beter bestand tegen klimaatverandering, maar er zijn ook wel gevaren. Nou, Vreneli en Cas, zijn die een beetje klaar voor genetisch gemodificeerd eten, of denken die, maar niet bellen? Gaan we zo spreken in BNR Breekt. Tot zo.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug in mijn panel vandaag. Cas Opdam, machine learning engineer bij Debt Agency, en Vreneli Stadelmeijer. Zij is oprichter van She Consult. En we gaan praten over het nieuws van de dag. En dat begint met de wintersport. Volgens de AVR is de wintersportvakantie na 3 jaar corona weer helemaal terug van weg geweest. En ook TUI en Sunweb beleven ondanks de hoge inflatie gouden tijden. Aan het begin van het wintersportseizoen kleurden de Alpen nog grotendeels groen, waardoor de boekingen wat tegenvielen en we zagen ook dat het aantal ongevallen omhoog ging. Maar veel mensen hebben last minute besloten om toch lekker naar de sneeuw te gaan. En dan weet ik, Vreneli, jij komt tot ons vanuit Malaga. Ben je dan wel een wintersporter, of als je daar woont wil je dan niets weten van kou?
Nou, ik ben dol op skiën. Dat vind ik echt ontzettend leuk. Maar ik vind eigenlijk dat het niet meer kan in deze tijd.
Waarom niet?
Nou, ten eerste omdat er gewoon veel te weinig sneeuw valt. De kans op serieuze ongelukken is echt heel veel groter. Vroeger, als je even buiten de piste schoot, dan belandde je gewoon in de tiefsnee, niks aan de hand. Nu beland je gewoon in de wei en dan is er wel wat aan de hand. Dan heb je echt een harde landing. Dus we zien ook het aantal ongelukken enorm toenemen. Maar ik vind ook het gesleep heen en weer, sowieso naar de skigebieden toe. Ja. Maar dan met liftjes jezelf omhoog laten slepen. De kunstsneeuw, wat enorm slecht is voor de natuur. Ik vind dat gewoon eigenlijk geen vakantiebestemming meer voor deze tijd. Ik vind dat het eigenlijk niet meer kan.
Dus er gaat niet meer?
Nee. Nee, nee. En we zien, hè, je weet, we hebben een klein hotelletje in de bergen rondom Malaga. Ja. Wij zitten helemaal vol nu met allemaal mensen die zeggen van ja, we gaan eigenlijk altijd skiën, maar we vinden dat het niet meer kan. Ja. In ons skigebied ligt geen sneeuw. We gaan lekker wandelen. Ja. We zoeken de zon op. We gaan lekker wandelen. En nou ja, dat kan naar harte lust. Dus dat is echt wat we zien bij ons in het hotel.
Interessant. Ja. De TUI's en de Sunweb zien dus nog hele grote interesse, maar het kan natuurlijk samengaan. Kasper, ben jij een boarder, een skier of helemaal niet?
Eigenlijk helemaal niet. Ik heb maar één keer gewintersport. En ja, voor mijn part gaat het lekker door. Ja. Maar want ik, ja, het is niet anders dan in de zomer een beetje mountainbiken in de Ardennen.
Nee, maar daar hoef je natuurlijk niet hele bergtoppen voor weg te hakken en bomen voor weg te hakken. Inderdaad, zeer kunstmatig allerlei sneeuw op te wekken en zeer energievervuilende troep te doen.
Ja, ja, ik denk toch dat je moet zien in het kader van het klimaat. Ja. Want je hebt afgelopen 2 jaar 2 hittegolven achter elkaar gehad. Dat is ook niet helemaal in lijn met wat je normaal ziet in Nederland. Mm-hmm. Of in Europa. En ik denk dat de sneeuwvrije pistes, dat gaat in de toekomst veel vaker voorkomen. Ja. Dat weet ik wel bijna zeker. Ja. Dit is denk ik gewoon een teken aan de wal.
Ja, dus ook wat dat betreft, het gaat misschien wel een keer eindigen. Dit hele feestje.
Sowieso.
Als je een investeerder was, dan zou je nu niet in wintersportgebieden gaan investeren. Of misschien heel hoog gelegen.
Ja, nee. Dan zou ik liever in de indoor sneeuwhallen gaan investeren. Ja. Die blijft toch wel gewoon open.
Ben ik wel eens geweest, maar daar is echt geen drol aan. Vreneli, zie jij ook dat mensen... we horen natuurlijk al die verhalen over inflatie en dergelijke. Hartstikke hoog. Het leven wordt duurder. Eten, drinken, energie. Maar op zo'n wintersport willen we dan blijkbaar niet bezuinigen. Wat zegt dat tegen jou? Zo hoog is de nood niet?
Ja, ik denk dat het wel een bepaalde groep is die natuurlijk op wintersport gaat. Maar ja, zeker Zwitserland is natuurlijk een knetterduur land. Ja. Wat dat betreft kan je echt veel beter naar Spanje. Daar lunch je voor 2 personen voor 15 euro met een glaasje wijn erbij. Oh. Dus ja, daar kom je op de skipiste echt niet mee uit.
Nee, daar heb je een appeltaartje voor 15 euro.
Ja, dat denk ik
zonder
wel. Ja, 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 precies. Ja. Ja.
Maar jij denkt dus dat het wel eens voorbij kan zijn met dat hele wintersport over een aantal jaren?
Nou ja, dat is natuurlijk ook wat je ondernemers in skigebieden hoort zeggen. Dat ze zeggen van ja, we gaan ons toch wat meer richten op wandelen, op fietsen, op die soort dingen. En kijk, weet je, wandelen is ook wel beter voor je brein dan skiën. He, we weten uit onderzoek dat wandelen echt heel goed werkt. Met name als je veel stress hebt of als je wat depressieve klachten hebt, dan is juist wandelen heel erg goed. Beter dan in de rij staan bij een skiliftje en dan weer naar beneden rousen.
Ja, half bezopen. Oké.
Okay, ja, ook dat, ja.
Dus voor Vreneli geen wintersport meer en voor Cas ook niet echt, maar dat is vooral het desinteresse, denk ik.
Ja, dat klopt. Ja,
waarom vind je het niet interessant? Wat trok je niet na die eerste keer?
Ja, ik geen idee. Constant vallen, bondenblauw zijn en uiteindelijk was ik meer fan van de schnitzel dan van de latte.
Ja, dus, heel goed. En schnitzel kan je ook hier eten. Dat is dan wel weer fijn.
Precies.
We gaan het hebben over genetisch gemodificeerd eten. En dan specifiek over eten waarbij het DNA wordt aangepast. En dan hebben we het over de CRISPR-Cas-techniek, waarmee het DNA van planten en dieren dus kan worden veranderd. Daardoor zijn die planten en dieren beter bestand tegen ziektes, wat volgens telers voor voedselzekerheid kan zorgen. En ook hoef je zo minder gebruik te maken van landbouwgrond. En daar kan je dan weer bos bijvoorbeeld neerzetten. Of woningen. Niet iedereen is helemaal blij met die ontwikkeling. Critici hebben veel ethische bezwaren tegen het gebruik van het CRISPR-Cas. Want ja, waar eindigt dit aanpassen van het DNA van gewassen? Ja. Denk maar even na, wat zou je allemaal kunnen doen? En hoe wenselijk is dat allemaal? Wat zou je kunnen verbeteren? Wat zou je kunnen uitroeien, bij wijze van spreken? Cas, op veel plekken is nog voedselschaarste. Dan zou je toch denken, nou, misschien is dit wel een oplossing. Sta jij sympathiek tegenover dit soort initiatieven? Of denk je,
ja, ik denk dat dit wel echt iets kan bijdragen aan de voedseltekort in de wereld. Of ook met de voedseltekorten misschien van de toekomst. Ook weer vanwege klimaatverandering. Maar ik denk wel, het artikel ook hierover, dat zegt ook dat de experts best wel sceptisch zijn. Mm-hmm. Nou, ik ben het daar ook wel mee eens. En ik denk dat je daarom het ook gewoon vooral in de EU-regelgeving over de voedsel en waren moet gaan regelen. En juist in die hoek de controle op deze technieken toepassen. Want we hebben al heel veel regelgeving in de EU over dit onderwerp, waarom niet dit eraan toevoegen? Ik denk dat lijkt me het minimale wat je moet doen als overheid.
Wat vind je er eng aan?
Ik vind de misbruik, denk ik wel. Mm-hmm. Ik denk dat je toch wel... je weet wat als je toch wel een kwade actor hebt in het hele... of dat het misbruikt wordt voor iets anders. Wat ook al werd opgenoemd was dat het op dieren wordt gebruikt... om bijvoorbeeld organen te kweken. Ja, ik denk dat dat niet helemaal diertechnisch, dierethisch is.
Nee.
Dus ja, dat zou ik er eng aan vinden. Maar ik denk dat de overheid hier gewoon een dikke vinger in het pap moet bij hebben.
Aan de andere kant, als je wachtlijsten kan wegwerken... met mensen die op organen wachten... Ja.
Ja, maar ja, goed. Je ziet het ook al met de stikstofcrisis. Moeten we zoveel vee hebben? En moeten we dan gaan anders inzetten om organen te kweken? Ja, ik denk niet dat helemaal lekker ligt bij heel veel mensen.
Vreneli, wat vind jij? CRISPR-Cas?
Ik denk dat het een goede ontwikkeling is. Weet je, we doen dit natuurlijk al eeuwen. Al eeuwen proberen we gewassen aan te passen... door middel van kweken, enzovoorts. Dat doen we al en we hebben daar nu technieken voor... waardoor we dat sneller kunnen. En dat lijkt me heel goed om dat te doen. Hè, voor voedselzekerheid, maar ook bijvoorbeeld... om de landbouw aan te passen aan klimaatverandering. Mm-hmm. Hè, dat we bijvoorbeeld ook op zout water gewassen kunnen kweken. Of in hele hete omstandigheden. Gewassen die weinig water nodig hebben bijvoorbeeld. Hè. Je kunt gewoon versnellen met deze techniek. En dat lijkt me heel goed. En ik denk dat de overheid inderdaad de vinger aan de pols moet houden. Daar ben ik helemaal met Cas 1. Dat zou je eigenlijk niet alleen in Europees verband... maar worldwide moeten doen. Maar ik denk dat het gewoon een hele goede ontwikkeling is.
Ja, en die zorgen inderdaad over dieren die dan als een soort plukgrage slachtoffers voor organen voor mensen worden gezien en meer dierproeven en dergelijke. Dat speelt niet bij jou?
Nou ja, dat vind ik wel een dingetje. Ja. Ja, ik heb begrepen dat dit alleen maar gaat over landbouw.
Ja.
En niet over organen en hoe je dieren daarvoor... Ja, dat vind ik echt wel een andere kwestie.
Ja. Nou ja, als je onbeperkt doordenkt... dan kan je natuurlijk ook allerlei selecties op mensen gaan maken. Dat je zegt van, goh, mensen met een vlekje links of rechts... die willen we niet, of met ziekte links of daar.
Maar dat doen we al. Ja. Dat doen we al.
Maar je kan een supermens creëren hiermee. En al het andere, snijden we weg. Dag.
Ja. Ja, nou ja, kijk, weet je, op het moment dat je kunt voorkomen... dat mensen met hele ernstige aandoeningen geboren worden... is dat misschien helemaal niet zo'n verkeerd idee. Aan de andere kant kun je je ook afvragen of je maar zomaar... Ja, alles moet willen genezen, hè?
Ja.
Op een gegeven moment ga je natuurlijk ook een keertje ergens dood aan. Ja, klinkt heel hard, maar zo is het natuurlijk wel.
En misschien maken de rafelrandjes de wereld ook wel iets mooier... dan alleen maar perfecte mensen en dergelijke.
Ja.
Ja, dat vroeg ik me ook nog af. Ja? Van, ja, zijn er al concrete toepassingen hierop?
Want, behalve als het gaat om eten.
We hebben dan heel veel discussie erover nu. Maar waar praten we dan precies over?
En is dat wel echt realistisch? Dus? Of zijn we nou allemaal doemscenario's aan het bedenken... gaat dat nooit gebeuren?
Ja, net als AI bijvoorbeeld. Dat een soort van Skynet.
Oh ja, AI kan denken, maar dat kan helemaal niet denken. Ja, oké. Nou, we gaan zien hoe het loopt. Maar het is wel goed om er een beetje vinger aan de pols te houden. Want ik heb het idee dat dit een beetje op de achtergrond speelt. En opeens dan is er... Dus laten we hier af en toe aandacht aan besteden. We gaan kijken wat jullie is opgevallen in het nieuws. En Cas, jij wil het hebben over... toenemende corruptie door lobbygroepen in Den Haag. Dat moet je even vertellen. Wat is er aan de hand?
Ja, Nederland is gedaald op de internationale ranglijst voor corruptie. En dat is eigenlijk voor het eerst dat is gebeurd sinds sinds het publiceren van deze lijst.
Mm-hmm.
En als mooi voorbeeld deze week was Raymond Knops was opgestapt als Kamerlid.
Ja.
En ja, ik ben daar toch eigenlijk een beetje mee oneens. Ik denk dat als jij in 2021 verkiesbaar bent, je hebt je mandaat gekregen voor 4 jaar. Na 2 jaar zeg je het op en het enige wat je daarna kan bedenken is om je sociale netwerk te gebruiken als winstmodel, namelijk voor een lobby. De groep te gaan werken.
Ja.
Ja, ik vind dat we dat eigenlijk nog harder moeten aanpakken dan dat we nu al doen. En ik denk dat die wet hier aan zit te komen ook uitgebreid moet worden met Kamerleden. Want ik denk, ik vind het echt. Hoe kan je dit uitleggen aan de kiezer? Dit is een beetje een democratie van niks eigenlijk.
Want wat is er corrupt aan dat hij van Kamerlid naar een lobbygroep gaat?
Nou, hij gaat naar een lobbygroep voor de wapenindustrie. Ja. Dus hij gaat nu en heel veel verdienen. En hij gaat nu de belangen van de wapenindustrie verdedigen in de Nederlandse politiek aan de hand van zijn netwerk die hij had. Want hij zat ook volgens mij in de commissie van Defensie, over Defensie. Mm-hmm. Dus ja, ik vind dat je als Kamerlid een democratische verantwoordelijkheid hebt. Dat je moet ten eerste niet voortijdig opstappen. En je moet daarna integer genoeg zijn om niet je netwerk, je kennis die je hebt opgebouwd te misbruiken of financieel te misbruiken voor gewin van de wapenindustrie.
Ja, uiteindelijk doen we het niet zo slecht niet. We staan op plek 8, geloof ik, als het gaat om minst corrupte landen.
Ja, maar ik ga voor de eerste plek natuurlijk.
Ja, Vreemdie? Ja.
Nou, het gaat om het principe. Ja. Ik ben het helemaal eens met Cas, hoor. Want we hebben zelfs een studie, Public Affairs. En dat is een studie waarin je leert besluitvorming te manipuleren. Dat vind ik nogal wat. En wat je dan ziet ook, is dat politici direct als ze uit de Kamer gaan of minister af worden of staatssecretaris af, gaan ze aan de slag om hun oude collega's en werknemers, ambtenaren, te beïnvloeden. Ja, dat moet je toch eigenlijk niet willen?
Dat moet niet kunnen wat jullie betreft. Overigens,
nee, dat moet niet kunnen.
Raymond Knops wordt in de Kamer opgevolgd door Harmen Krul, panellid van BNR Breekt. Dat maar wel. Je ziet wat het toe kan leiden als je hier een panel
hebt. Ja, dat is ook een beetje dubie, hè? Ook een beetje dubieus.
Nee, hij stond al op de lijst, dus hij is gewoon de volgende die wordt gebeld. We gaan naar...
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Breekt.
Om 12 uur. Friendly, jouw nieuws van de dag. Jij wil het hebben over het gebrek aan assertiviteit bij vrouwen als het gaat om loonsverhogingen en promotie. Vrouwen doen het weer fout, wat is er aan de hand?
Nee. Nou, je brengt het weer helemaal verkeerd, Ivan, joh. Het gaat over een onderzoek van de International Career Institute. En die heeft een onderzoek gedaan in de UK onder 1000 respondenten. En daar kwamen een paar interessante verschillen uit tussen mannen en vrouwen. Zo bleek bijvoorbeeld dat het merendeel van de mannen dat koos voor een loopbaanstap, dat deed omdat ze daar meer gingen verdienen. Mm-hmm. Terwijl het merendeel van de vrouwen een loopbaanstap maakt omdat ze de passie in hun werk waren verloren. En ik heb het er vaker gezegd, werkgeluk is voor vrouwen veel grotere drijfveer dan voor mannen. Maar wat ze ook, en dat vond ik wel leuk aan dit onderzoek, ze hebben ook gevraagd naar waar je nou spijt van hebt in je loopbaan. Nou, hier komt hij, de top 5. Waar heb jij eigenlijk spijt van, Iwan, in je loopbaan?
Als jij die top 5 doet, ga ik er even over nadenken.
Oké, te veel werken, dat is 1. 2. Te lang in een baan blijven hangen. 3. Niet om een promotie of salarisverhoging vragen. 4. Werken in een verkeerde branche. 5. Niet praten over problemen op de werkvloer.
Oh ja, ik voel me wel aangesproken bij 2 en 4.
Dat is te lang in de baan hangen,
dat ik denk van, goh,
en in de verkeerde branche.
Ja, dat geouwe hoer in de media, wat voegt dat eigenlijk toe? Oh. Ik dacht hier, zij moet niet wat zinners met hun leven gaan doen.
Nou.
En jij?
Waar ik spreek? Ja? Nou,
Het ondernemen is toch een beetje anders. Maar...
Te veel werken, denk ik.
Oh ja.
Ja,
hoeveel uur per week
werk je? Maar interessant is, ik maak wel veel uren, ja. Ja, veel. Okay. Te veel. 40% van alle mannen heeft het meeste spijt van te veel werken.
Okay.
40% van alle mannen. Bij vrouwen is er een verschil tussen jonge vrouwen en oude vrouwen. Hm? Jonge vrouwen zeggen dat ze spijt hebben dat ze niet om een promotie of een salarisverhoging hebben gevraagd. En oudere vrouwen hebben spijt van te veel werken en niet praten over problemen. Hm. Nou, dat herkennen wij natuurlijk in onze C-consult coachingspraktijk. Hè? En we zien dat deze problemen, zoals bijvoorbeeld het niet vragen om een promotie en zo, te maken hebben met dat impostersyndroom. Hè? Daar heb ik een boek over geschreven, dat weet je. Hè? Ja. Fuck die onzekerheid. En dat wordt weer veroorzaakt door een te masculine bedrijfscultuur. Kortom, er is werk aan de winkel voor werkgevers.
Ja. Hoor ik je nou al zo lang zeggen?
We blijven gewoon stug doorgaan. Ja, weet je? Het is ook, als het makkelijk was op te lossen, was het al lang opgelost.
Ja, dat is toch wel. Kijk, Cas, waar heb jij spijt van in je loopbaan, Cas?
Nou, ik heb te lang ergens gewerkt. Namelijk bij een hele groot consultancybureau in Nederland.
Ja.
En ik was echt diep ongelukkig. Ik zat alleen maar PowerPoints te maken en ik had Excel sheets.
Werd ik dik betaald?
Nee, ik werd ook niet heel goed betaald. Dat was de startersfunctie. Dus ik dacht, ik ben er klaar mee. Ja. Ik ga iets anders anders doen.
En hoe lang ben je daar eigenlijk te lang in die baan gebleven?
Hoezo?
Nee, hoe lang ben je daar in hoeveel te lang ben je in die baan gebleven? Achteraf dat je dacht, ik had al een jaar eerder weg moeten gaan? Of?
Een half jaar, negen maanden of zoiets.
Ja, zoals ongeveer tijd dan, hè?
Ja, je hoopt dat er misschien nog verbetering in zit, maar dat doe je dan. Ja, maak je toch geen keus.
Ben je nu wel gelukkig, toch?
100%.
Goddank. Oké, we gaan kijken wat de trending is op de socials. Het einde van het tijdperk. Deze man is trending.
Well, today we're talking about the issue of gray divorces. When Americans 50 and over split up. Now, Laura and her husband Bill say the divorce word has come up during their marriage and they want to fix what's wrong.
Ja, dokter Phil. Als Amerikanen iets moesten fixen, gingen ze naar dokter Phil. Maar nu moeten ze iemand anders zoeken, want deze meneer Phil McGraw, zoals hij heet, stopt na 20 jaar met zijn populaire tv-programma, omdat hij zich naar eigen zeggen op andere zaken wil richten. Misschien ook wel te lang doorgegaan in zijn functie. Hashtag staatsomroep is trending. Dat heeft allemaal te maken met Ongehoord Nederland, voor de derde keer gesanctioneerd door de publieke omroep, waardoor het einde van die nog jonge omroep, nou, misschien wel eens niet zo ver weg lijkt te zijn. Ook trending. Hashtag watersnoodramp. Vandaag 70 jaar geleden dat Nederland dat gevecht met het water bijna verloor. Grote delen van Zeeland, Zuid-Holland en West-Brabant overstroomden, waarbij zo'n 1840 Nederlanders het leven lieten. En dan nog even naar het nieuws van BNR. Er is sprake van een soort, exodus, kan je misschien wel zeggen, van TikTok-gebruikende Tweede Kamerleden. Blijkt uit een onderzoek van de radiozender waar je nu naar luistert. De redactie benaderde 50 Kamerleden met een profiel op TikTok. De helft reageerde en daarvan bleken er nog maar 8 actief te zijn.
Eigenlijk om het zekere voor het onzekere te nemen. Dus er kwamen steeds meer verhalen en onderzoeken naar buiten van, is die app eigenlijk wel veilig? Sowieso heeft China, dat is breed bekend, een beleid om zoveel mogelijk data van mensen te verzamelen en die op te slaan. Dus ja, dat ze dat wellicht via de app doen is dan ook eigenlijk geen verrassing.
Ja, dat was VVD-Kamerlid Queenie Rajkowski. Die vertelde waarom zij TikTok heeft verwijderd en die dus grote zorgen heeft over haar privacy op dat platform. Nou, we kennen de internationale verhalen, bijvoorbeeld uit Amerika, waar allerlei overheden TikTok al verboden hebben op overheidsapparaten. Frenelie, zit She Consult op TikTok?
Nee.
Bewust of is dat niet echt bewust? Zit je doelgroep er niet?
Nou, onze doelgroep zit daar niet, denk ik. Denken wij. Maar weet je, het geldt natuurlijk niet alleen voor TikTok. Ook op Facebook bijvoorbeeld of op Instagram betaal je met je gegevens.
Ja.
Dus ik vind het een beetje een schijnvertoning nou van die Kamerleden dat ze nou allemaal van TikTok afgaan. Ga dan ook van Facebook af.
Ja,
en stop ook met WhatsApp en Instagram.
Ja, gooi je telefoon weg.
Nou ja, bij wijze van, ja.
Maar dat zijn natuurlijk Amerikanen. Dat vinden we allemaal iets minder spannend dan de Chinezen, blijkbaar.
Kennelijk.
Ja.
Maar ja. Ik weet niet of er zo'n groot verschil is in dit geval.
Ik ga het vragen aan de machine learning engineer in ons midden. Cas,
precies.
TikTok. Op TikTok actief?
Ik was actief, ja. Ik heb het even kort gehad. Maar toen vond ik het toch best wel giftig. En toen heb ik het gewoon weer verwijderd.
Wat vond je er giftig aan?
Nou, het algoritme die weet binnen een minuut wat jij interessant vindt en gaat dan daarna aan de hand daarvan content serveren.
Ja.
En dat is nog verslavender dan Facebook, Twitter of Instagram of whatever je gebruikt als social media. En dat vond ik best wel vanuit mentaal oogpunt gewoon heel ongezond toen ik het verwijderd. En ook dat het winstmodel is om advertenties te serveren aan de hand van wat jij interessant vindt. Daar begin ik steeds meer moeite mee te krijgen.
Ja.
Vooral omdat dat nu zo persoonlijk wordt.
Doet Facebook ook.
Ja, dat is precies.
Ja, maar het probleem met TikTok is dat we weten niet precies wie de eigenaar is van TikTok. Ik weet dat Mark Zuckerberg de CEO is van Facebook. En
ook een enge man.
Misschien een enge man, maar misschien minder eng dan TikTok. Maar ik kan gewoon een aandeel kopen en van Facebook en daar alle dingen over lezen. En het is gewoon een verdomme feit dat in China dat de overheid altijd een aandeel heeft in die bedrijven.
Ja.
En het is ook algemeen bekend dat de Chinese versie van TikTok, Douyin, die heeft een andere inhoudelijke, kindvriendelijker versie van TikTok op de markt gebracht. Voordat je, als je een bepaalde leeftijd bent, bepaalde content zien. Dan zie je namelijk partijpropaganda van de Chinese Communistische Partij.
En Chinese kindjes zien allemaal films over filmpjes over hoe ze zich goed moeten gedragen en wat wenselijk gedrag is en dergelijke.
Precies, en kindvriendelijke content. En met een Chinees randje. En ik denk dat je, en in het Westen is dat dus niet zo. Bijvoorbeeld een ander onderzoek van volgens mij was dat van de Washington Post, die zei van, we gingen kijken hoe snel TikTok edgy content gaat serveren. Dus wanneer gaat TikTok content aan je laten zien, wanneer het toch wel een beetje dat het inspeelt op je mentale problemen, op je onzekerheden. En dat was binnen 300 gevallen. Binnen een dag wist TikTok jou een iets toe te spelen wat misschien wel een probleem voor jou persoonlijk was.
Ja, als TikTok drugs zou maken, was nu iedereen verslaafd in de wereld.
Precies. Precies.
Jezus. Ik zei al, die Amerikanen die zijn er bewust mee bezig. Allerlei parlementariërs die zeggen, we moeten daar eens mee stoppen. Zouden we daar wat meer bewust van moeten zijn, Cas? Denk jij dat we ook inderdaad tegen die Tweede Kamerleden zeggen en ook tegen misschien ministers die op TikTok zitten, ik weet niet of dat het geval is, maar ambtenaren, dat je zegt van, joh, doe maar gewoon even niet. Ga maar gewoon lekker weg met TikTok. Het product is zo succesvol eigenlijk en verslavend. Dat moeten we niet willen.
Ja, ik zou wel echt pleiten voor een verbod. Al helemaal bij politici, omdat die natuurlijk alleen maar te maken hebben met vertrouwelijke informatie over het land, in het landsbelang. Maar ik denk ook dat er gewoon voor de politici een ongemakkelijke verbinding is tussen het bereiken van een groter publiek, namelijk dat op TikTok. Mm-hmm. En dan is het medium in dit geval TikTok. En dat is denk ik gewoon een discrepantie die heel ongemakkelijk wordt ervaren. En hetzelfde geldt ook net zo goed voor Facebook en Twitter en Instagram.
Oké, dat zei Cas Opdam, machine learning engineer bij Agency en Vreneli, gewoon lekker wegblijven. Dus je zat er al niet, je had al geen plan om erop te gaan. En lekker houden zo.
Precies.
Oprichter van C-Consult, Vreneli staat ermee, dankjewel. Morgen is BNR breekt er weer. Ben ik er ook weer. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials. YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok. Ja, echt waar. Zoek maar even op BNR, dan vind je ons daar vanzelf. Zometeen Zaken doen met Thomas van Zel.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.